Dus je moet zelf dat korte pad creëren, wil je dan die bezoeker de aandacht blijven houden.
Ja.
Ik denk dat dat inderdaad die juiste verhoudingen zijn tussen UI en UX. Belangrijkste is eigenlijk gewoon om de wie, wat, waarom vraag goed kunnen beantwoorden. Als wanneer het ingewikkeld wordt voor de klant, is het nog makkelijker om weg te gaan.
Welkom in de Double Heroes podcast, waarin helden van Double Web en Double Smart meer vertellen over het behalen van meetbare groei met conversiegerichte websites. Tegenover me zit Yvonne van Dijk, UX designer bij Double Web. Inmiddels als webdesigner niet meer weg te denken uit het team van Double Web. Heeft hiervoor gewerkt bij meerdere andere digitale bureaus en vandaag gaan we met Yvonne het hebben over het ontwerp van conversiegerichte websites. Want websites moeten meer opleveren dan ze kosten, toch Yvonne?
Ja, uiteraard. Als ze dat niet zouden doen, dan denk ik dat we hier onbegonnen werk zijn aan het doen zijn.
Ja.
Dus ja, ik denk dat dat wel het streven naar is.
Ja, dat denk ik ook. Want UX design, wat maakt UX design klinkt natuurlijk heel fancy, maar wat houdt het precies in?
Nou ja, heel plat gezegd is het gewoon de vertaling van user experience, oftewel gebruiksvriendelijkheid van de website.
Ja.
En dat kan in de hele brede zinnen en in kleine zinnen, zeg maar. Dat wil zeggen, dat zit hem al in kleine dingen als kleurgebruik, in het verhaal waardoor de bezoeker over de website heen loopt en hoe dan naar gekeken wordt.
Ja.
Dus dat. Ja, dat kan heel veel beïnvloeden voor een website.
Oké, dus webdesign, of tenminste UX-design, is eigenlijk heel breed. Van de kleuren die je kiest op de website. Maar zeg ik het dan goed dat je met UX-design wat breder en echt nadenkt van user experience, dus hoe een gebruiker op de website navigeert. Dat is eigenlijk dan het verschil tussen regulier webdesign en UX-design.
Ja, je moet het zo zien. Je hebt in mijn wereld voornamelijk UX en UI. En UI is dan weer user interface. En dat is eigenlijk het mooier maken van het plaatje. Heel vaak wordt er gedacht dat dat het grootste deel van mijn taak is. Maar uiteindelijk is het toch belangrijk dat de klant uiteindelijk conversie hier uit die website gaan halen.
Ja.
En die conversies die zijn voornamelijk te behalen uit een vriendelijke website. En dat is ook een soort van psychologisch spelletje. En dat vind ik het grappige altijd van ons werk. We zijn eigenlijk de psycholoog, de uitvinder. En tegelijkertijd maken we ook iets moois.
Ja, cool. Want dus als je eigenlijk UX en UI in volgorde zou moeten zetten, dan zie jij UX boven UI.
Ja, ik denk dat iedereen wel een mooi plaatje of snapt wat het mooie plaatje is. Maar wil je verdiepender gaan, dan zal UX het gaan verkopen.
Ja, ja, ja. Maakt dat ook bijvoorbeeld, want als je een flyer, je hebt misschien wel leuk om te vertellen. Hiervoor vooral ben je grafisch bezig geweest. Dus ook echt offline drukmateriaal gemaakt, dat soort zaken. Is dat ook het grote verschil tussen grafisch ontwerp en UX-design, een flyer moet er gewoon mooi uitzien en moet een verhaal vertellen. Het moet vooral pakkend zijn en iets wat er niet uitziet, ga je niet lezen. Terwijl een website, vaak wil een klant natuurlijk dat een website er mooi uitziet. En wij vinden dat ook belangrijk. Niet voor niets is onze missie meetbaar meer groei dankzij conversiegerichte websites. Maar aan de andere kant is het ook belangrijk dat, tenminste, meetbaar meer groei dankzij conversiegerichte websites, maar ook met behoud van maximale merkbeleving. Dus die maximale merkbeleving, dat zit natuurlijk wel wat meer in dat UI-verhaal. Van je wil een goed gevoel achterlaten.
Ja.
Merk je ook wel eens in situaties dat niet door één deur kan?
Ja, zeker. Zeker. Eigenlijk zitten wij continu op een lijn van gaan we kijken, kiezen we hier meer voor UI of kiezen we hier meer voor UX. Dat is echt een spelletje wat de hele tijd op en neer gaat. Want het is heel vaak inderdaad dat het met elkaar in strijd gaat. En dat heeft ermee te maken dat je toch soms keuzes maakt wat misschien net iets minder mooi is, maar wat wel beter verkoopt.
Ja.
Ja, dan zou ik wel eerder voor UX gaan dan voor UI. Ja, omdat je uiteindelijk de vraag van de klant toch vaak het verkopen is.
Ja.
En ja, voor mij is kan design wel heel hoog staan, omdat ik inderdaad uit het wereldje grafisch kom. Maar ja, als het niet verkoopt, dan heeft de klant er weinig aan.
Ja,
ja.
Klopt. Je hebt zo'n mooie afbeelding ook, dat je... dat is een foto waarbij je een trottoir loopt langs een hoekje gras. En dan zie je dat er heel veel door dat gras gelopen is. Dat er een paadje ontstaan is en dan staat er een pijltje met UX. En dat en is het trottoir is dan
het UI. Het olifantenpad noemen ze dat wel eens.
Ja, oh ja, ja. Inderdaad. Ja. Ja. Dus dat mensen die denken, ja dag, ik ga niet over de stoep heen lopen. Ik pak wel de kortere weg.
Ja.
En dat is denk ik wel typisch van...
Dat is ook wel het wat het duidelijk weergeeft wat UX kan doen. Want een klant kijkt uit, of de bezoeker eigenlijk van de klant,
ja.
Die heeft eigenlijk...
Ja, de bezoeker van onze klant, dus ja, de klant van onze klant.
Ja, die heeft eigenlijk maar een paar seconden de tijd waarin ze een eerste indruk krijgen. Dat is natuurlijk met een gesprek zo ook.
Ja.
En dat heeft De bezoeker heeft dat ook op die website. En als ze niet geïnteresseerd raken in die eerste paar seconden, dan zullen ze wegklikken.
Ja.
En dan nemen ze dat kortere pad. Dus je moet zelf dat korte pad creëren, wil je dan die bezoeker de aandacht blijven houden.
Ja, want ze hebben, ja, weet je, tegenwoordig mensen scrollen de hele dag over hun tijdlijn, worden getriggerd door bliepjes, pingetjes, rode bolletjes overal. Dus ja, je moet in die zin het ook zo makkelijk mogelijk maken en zo min mogelijk triggers creëren van weerstand eigenlijk. Omdat je anders ook wel heel snel weer voor andere vormen van verleiding valt. Hoe minder obstakels je creëert voor je gebruiker, hoe makkelijker het is om ze naar een bepaald doel te krijgen.
Precies, precies.
Maar dat is ook wel ethisch, heeft het een bepaalde context nodig, toch? Tenminste, je kan best wel heel veel doen met UX. Je kan eigenlijk een gebruiker iets laten doen zonder dat hij erbij nadenkt. Maar hoe verklaar je dat ethisch dan precies?
Ja, precies. En dat is dus weer dat verhaal wat ik zei, dat je psychologisch dat spelletje eigenlijk veel verder speelt dan mensen doorhebben.
Ja.
Een leuk voorbeeld van dit is bijvoorbeeld de kleuren. Als je een rode button hebt, knop, zoals wij dat noemen, die zal veel minder converterend werken dan een groene knop. Omdat groen geassocieerd wordt met iets goeds, iets positiefs. En rood wordt toch nog steeds geassocieerd met gevaar, met stoppen.
Ja.
Ja, en dat zijn van die dingen, daar moet wel over nagedacht worden.
Ja.
Wil dat... Maar toch, ja, je hebt ook huisstijlen waar wij dan mee werken die rood zijn. Dus je zou dat toch ook mee moeten spelen. En daar zit je dan weer tussen die grens. Van gaan we nou kiezen voor een kleur wat heel anders is dan de huisstijl? Of gaan we dan kiezen voor het werk beter met deze kleur?
Ja.
Ja.
Ja, en inderdaad, ook als je bijvoorbeeld op die manier omgaat met... Je speelt eigenlijk een spelletje met de bezoeker van je klant. Dat ethische verhaal, weet je, dat die vraag krijg je dan wel eens ook als je met conversieoptimalisatie bezig bent bijvoorbeeld. Van ja, het is niet goed om mensen iets te laten doen op een website waar ze eigenlijk niet bij stilstaan. Want dat is een goede website hoef je weinig over na te denken. Daar word je eigenlijk gestuurd. Maar uiteindelijk geloven wij er wel in dat als je een goed product verkoopt en jij weet dat jij het juiste verkoopt, dan wil je natuurlijk die klant aan jou binden. Je wil die klant binnenhalen met je website. Omdat die anders misschien naar een concurrent gaat die gewoon het minder goed voor heeft met de klant. Dus op die manier probeer je ook je klant te helpen aan een goed product. En het goede product van klanten. Maar tof ook inderdaad. Stel je nou voor, iemand heeft een rode huisstijl. Het voorbeeld wat je net aangaf. Hoe zou je daar dan mee omgaan?
Nou, sowieso gebruiken wij vaak de contrasterende kleuren gaan wij vaak mee te werk. Dat heeft ermee te maken dat de meest contrasterende kleur...
die, laat maar zeggen, haak staat op de...
Ja, precies, precies. Die werkt, die kleuren, die werken heel goed samen.
Dus die vloeken nooit?
Nee, omdat ze dus echt een hele andere kant uitgaan. Zul je daarmee de klant echt een richting mee uit kunnen sturen. Dus als de kleur heel dicht bij de andere kleur ligt... dan is de trigger veel minder groot dan die contrasten creëren.
Ja.
Dus een contrasterende kleur kunnen we daarbij gebruiken. Plus wat er dan ook heel vaak wordt gebruikt... is bijvoorbeeld juist een meer wit gebruik. Door een rode kleur te gebruiken met wit als basis daarbovenop... zul je ook weer extra contrast creëren... En ga hierin, is ook goed om dan de keuzes te maken. Maak dit dan niet als een hoofdkleur, maar als een soort van bijkleur, waardoor je toch die huisstijl terugbrengt, maar niet als een gigantisch groot vlak. Dus ga het meer in de details zitten.
En puntjes, kommaatjes die ergens...
Ja, precies. Dat kunnen al kleine titeltjes zijn die je in het rood brengt of... Of zet het in een foto waar je een laag overheen zet... wat een beetje een rode kleur heeft of dergelijke.
Want Yamaha, ik ben natuurlijk met een groot project voor Yamaha bezig geweest... de afgelopen periode. Daar zit natuurlijk ook de hoofdkleur rood.
Dat klopt, dat klopt. En dat was inderdaad een goed voorbeeld. Want ook daarin hadden wij... Eerste instantie was ik daar heel erg aan het zoeken van inderdaad, hoe kan ik die rode kleuren erin terugbrengen? Daarom is ook ervoor gekozen om labeltjes of dergelijke niet de kleur rood te geven, maar meer een grijze kleur.
Ja.
Zodat het niet te erg op gaat vallen en ook weer als gezien wordt als een label.
Dat ja, zeker als een prijs bijvoorbeeld in een rood label staat, kan... bij een actie bijvoorbeeld wel weer lekker werken... dat je de oude prijs in het rood zet. Want nou, weet je, rood, fout, oude prijs, nieuwe prijs... om die er beter uit te laten komen.
Ja.
Maar over het algemeen rood gebruiken om prijs aan te duiden... is niet per definitie. Het kan soms goed werken, maar niet in iedere situatie. Is volgens mij altijd zo met kleuren, toch? Ja. Hoe je met kleuren omgaat is ook weer afhankelijk van iedere situatie...
Ja.
Als je een duur merk bent en je gaat met de zeemankleuren werken bijvoorbeeld... dat gaat waarschijnlijk ook niet...
Nee, en we zaten bij Yamaha, zitten we ook nog eens met het verhaal... dat wij hebben daar het idee om een soort van de klant, de dealer wordt dat dadelijk van Yamaha... die heeft eigenlijk de mogelijkheid om te kiezen tussen een dark of een white versie... En dat betekent dus dat die website eigenlijk in twee verschillende kleuren mogelijk zijn. Dit werkt natuurlijk ook heel anders op rood, wit of zwart.
Yeah.
Dus ook daarin is het wel even zoeken van hoe kunnen we dat dan toch op beide websites lekker uit laten komen.
Yeah. Ja. Dus dat is eigenlijk het spelletje continu van...
Ja,
een,
dus... en daarom is het ook... heel erg lastig te zeggen om iets of je iets goed of fout doet. Het is eigenlijk kijken naar wat in percentages het beste zou werken.
Ja.
Ja. En soms is het zelfs niet anders als dat je het zou moeten testen.
Nee, precies.
Ja.
Want wat maakt een goed webdesign een goed webdesigner? Wat maakt een slecht webdesign een slecht webdesign?
Ik denk dat dat inderdaad die juiste verhoudingen zijn tussen UI en UX. En weten wanneer je moet in kunnen spelen om iets meer over dat randje te gaan van UI. En wanneer speel je iets meer over dat randje van UX. En dan wel de focus. Het eerste punt ligt altijd de focus op UX.
Ja.
Hoe dan ook.
En hoe breng je dat, laat maar zeggen, naar voren in een traject? Stel je voor... Hey, je gaat met een klant zitten en een klant wil in eerste instantie een mooie website. Tenminste, dat is de vraag die op tafel ligt. Maar wat een klant nodig heeft, is een goed werkende website die geld oplevert in plaats van geld kost. Hoe ga je daar mee om? Heb je daar in je werkproces ook nog een bepaalde manier in hoe je dat naar voren laat komen?
Nou, de grap is eigenlijk dat een mooie website is, ja, is al snel een beetje hetzelfde voor de klant A als voor klant B.
Ja.
Vaak een klant, wanneer je meegaat met de trends, vinden ze het al snel een mooie website. Want wat is nou een mooie website? Het is al snel sowieso een mening.
Ja.
Dus daarin kunnen wij ook iets minder inspelen als in eerste instantie de webtrends aanhouden.
Ja. Dan zou het designen wij continu dezelfde website.
Ja, precies. Dus daarom gaan wij natuurlijk spelen en kijken wij meer naar wat is nou echt, wat wil je daar nou mee bereiken?
Ja.
En dan ga je dat psychologische spelletje meer spelen. Wil jij meer? Het kan zomaar zijn dat je duurzaamheid uit wil stralen. Nou, dan zal waarschijnlijk de website al iets meer in de kleur groen of dergelijke een belangrijke rol gaan krijgen, ja, in ieder geval. Wil jij juist meer een vrolijke website? Ik kan zomaar voorstellen dat de Clinic Clowns een website moet zijn waar vrolijkheid uitstraalt en niet, ja, de droevigheid. Nou, die zou ik dan al niet in het zwart zetten. Die zou ook al een vrolijke kleur geven. En je dacht, vormen en dergelijke ga je dan al meer mee spelen. Afgeronde hoeken zijn al iets vrolijker en iets vrouwelijker ook dan harde hoeken. Zo zijn wij nou toevallig ook bezig met verloskundige praktijk. Verloskundige praktijk De Vecht. En daar gaan we ook iets meer naar ronde vormen. Want de grap is eigenlijk dat een vrouw vaak veel meer op ronde vormen goed op reageert dan harde vormen. Zo heeft een vrouw ook vaak voorkeur naar een auto met rondere vormen.
Terwijl is het zo?
Ja.
Oh, ja. Grappig. Heb je nog meer van dat soort... dat vind ik wel interessant.
Dat er bijvoorbeeld van vroeger uit is er wel bepaald waarom jij dingen nu nog steeds zo zou kunnen doen. Dus dat is al uit de oertijd dat dingen bepaald zijn. Dus dat heeft ermee te maken met de kleur roze en de kleur blauw.
Het is ook natuurlijk een cultuurding, denk ik, ook heel erg. Misschien alles wat hier werkt, dat is misschien in, weet ik veel...
Want wist je bijvoorbeeld dat Maria in een ander land ook weer een andere kleur kan hebben? Maria van Jezus. Hier in Nederland zijn wij vanuit oudsher hebben wij gezien dat ze altijd een blauw gewaad aan heeft. Dat is in een andere cultuur alweer helemaal anders. Terwijl ook daarin kunnen ze hetzelfde verhaal voor ogen hebben.
Grappig is dat inderdaad.
Ja.
Dus het is ook net hoe je gevormd bent, laat maar zeggen, in je cultuur.
Zeker,
en door het verhaal.
Zeker.
En taal is misschien ook weer heel erg belangrijk in de manier van denken natuurlijk.
Ga maar eens kijken naar Arabisch. Nou, dan zit je al snel aan hele mooie patronen te denken of dergelijke. Aan de lichtgevende, pittoreske straatjes met allemaal van die lampjes en lantaarntjes en dergelijke. Ja. Ja, dat heb je hier in Nederland niet, die gedachte. Dat is meer, blijf maar gewoon normaal.
Ja. Ja, zeker hier in de regio.
Ja.
Of in Brabant.
Ja.
Nee, leuk. Hey, en heb je een soort... stel je voor, jij zou een boek moeten schrijven en die boek die heeft hoe om te gaan met een webdesigner. Heb je dan een paar tips die sowieso in dat boek moeten komen?
Nou, dan de titel zou sowieso al voor mij zijn: schoenmaker blijft bij je leest. En dat heeft er wel te maken dat heel vaak design is heel lastig, omdat heel vaak wordt er gekeken van, dat kan ik ook.
Yeah.
Ja, je pakt een thuis, je bent een interieurspecialist als je een kwast en een pot verf pakt.
Ben je dat niet dan gelijk?
Dan is het meer de vraag van, ja, wil je het overlaten aan de specialist en wil je er het beste uithalen? Denk ik dat je het meeste bereikt om samen te gaan zitten en wel juist jouw verhaal heel goed te doen. En bombardeer maar heel jouw verhaal over jouw bedrijf bij mij af. En ik haal wel de kern eruit. En ik weet wel waar je op in kunt spelen. En waar de kansen te behalen zijn. Maar laat de designer ook vrij om proactief voor jou te kunnen laten denken.
Daarmee... Ja, maar dan heb je wel inderdaad informatie voor nodig om...
Zeker. Dus wij kunnen zeker niet vooruit zonder de klant. Maar er zit wel... hoe meer vrijheid je hebt, hoe meer kansen je kan bereiken.
Ja, ja precies. Maar kijk, uiteindelijk is het wel goed om... Kijk, de klant weet heel veel over de doelgroep natuurlijk van de klant. En die kent zijn klant het best, want hij is daar dagelijks natuurlijk mee bezig. Hoe meer van dat soort informatie wij weer hebben om... Ja, ons kunstje is misschien... We doen niet echt een kunstje, het is gewoon ons vak. Misschien dat veel beter in de buurt komt bij hetgeen wat we doen. Kunnen uitvoeren.
Ja, zeker.
Ja. Hey, en welke rol speelt conversieoptimalisatie in je designs?
Ja, een hele grote rol. En dat,
is het niet een beetje hetzelfde als UX, conversieoptimalisatie? Of gaat dat...
Het heeft ermee te maken, ja. Alleen het verhaal waar je naartoe gaat, kan wel iets anders zijn, ja. Conversie heeft er ook mee te maken waar de klant naartoe wil. Ik kan me zomaar voorstellen dat een bakkerij op de hoek een hele andere conversie voor ogen heeft dan een grote firma.
Ja.
Ja, dus dat kan zijn. Bij die bakker op de hoek is het meer een soort van... laat maar zien wat ik allemaal te beschikking heb. En ze komen maar langs.
Ja, terwijl, dan is dat je conversie.
Ja, terwijl als je naar een grote firma gaat... ja, die zeggen misschien van... bel maar. Ja. Of maak me meteen een soort van webshop ervan. Dan kunnen we direct door. We hebben geen zin om mensen direct, misschien wel niet persoonlijk, of we hebben daar weer een ander bedrijf voor die dat te woord staat. Dus dat kan hele andere wendingen nemen. Ja.
Ik heb nu inderdaad pas een gesprek gehad met iemand die wilde iedereen wilde die eigenlijk naar de showroom hebben. Verder geen enkele manier mogelijk van contact. Het waren best wel voordelige producten. Dat was ook het model, weet je wel. En de showroom waren gewoon schappen met de producten. Waar mensen zelf naar binnen konden lopen. En daar liepen dan een paar mensen. En het vaste kernteam, dat liep gewoon in de showroom. Dat wisselde ook. Maar geen customer support verder. Geen mogelijkheid tot online bestellen en verzenden. Weet je wel, en dan... Je hebt natuurlijk al een hele andere website krijg je dan als dat je bijvoorbeeld een Coolblue die juist heel erg op de customer service zit of iets dergelijks.
Precies.
Maar in die zin is het wel, weet je, eigenlijk de keuzes die je maakt zijn altijd gebaseerd op de doelen van, dat is eigenlijk wat je zegt, de keuzes die je maakt in een traject zijn altijd afhankelijk van het doel wat een website zou moeten bereiken. En dat maakt website A ook heel anders dan website B.
Ja, precies. En daarom is het luisteren naar de klant. Zo is misschien wel het allerbelangrijkste. Ja.
Hey, en stel je voor, ik wil een website laten maken. Wat is dan het traject wat je dan het liefst doorloopt als designer? Of vertel eens hoe wij het doen om tot een uiteindelijk werkende website te komen.
Ja, precies. Nou, het belangrijkste is eigenlijk gewoon om de wie, wat, waarom vraag goed te kunnen beantwoorden.
Okay.
Als je een website gaat bekijken.
En wat betekent wie, wat, waarom?
Nou, als je nog niet eruit kan halen wie het bedrijf is, wat het bedrijf doet en waarom ze het doen.
Uit de website
bedoel
je?
Uit de website, dan mis je al de essentie van het bedrijf.
Ja.
Dus dan kan je ook niet verwachten dat de klant geneigd is om iets bij jou te kopen of een afspraak te maken of dergelijke, als die vraag nog mist.
Nee.
Dus het is eigenlijk gewoon een heel simpel structuurtje waar je naartoe werkt, maar het moet wel kloppend zijn. En dan is dan pas de stap om verder te gaan en je te bewijzen. En dat bewijzen, dat zou je kunnen doen door middel van reviews of door middel van kennisdeling of dergelijke.
Ja.
En van daaruit gaat dan pas die klant verder kijken. En dan heb je een moment om te zeggen, nu pak ik die klant en ga ik zeggen van, hier is de mogelijkheid tot of meer weten, of je gaat verder tot conversie.
Ja, en die sturing breng je dan aan. Maar ik bedoel ook welk traject, stel je voor, ik ben een ondernemer en ik laat een website maken door Double Web.
Ja.
Hoe ziet zo'n traject eruit en hoe vormt het eigenlijk van...
De werkwijze.
Ja, exact.
Ja. Nou, in eerste instantie gaan wij sowieso even heel aandachtig luisteren, zoals ik straks al zei. Laat de klant even zijn verhaal doen. Wie is de klant? Wat wil de klant bereiken? En wanneer is dat doel behaald?
Ja.
Ik denk dat de belangrijkste vragen zijn. En van daaruit gaan wij kijken of wij de klant begrijpen. En of wij de klant van de klant begrijpen. Want de klant begrijpen, dat is nummer 1. Maar de klant van de klant begrijpen is misschien nog wel veel moeilijker.
Ja.
En daar, ja, dat is juist eigenlijk het ding waarmee je met de website dingen kan gaan verkopen.
Ja.
Dus,
waarom koopt de klant van de klant bij de klant? Hey, dat klinkt wel heel erg cryptisch.
Ja,
inderdaad.
Ja, het is wel zo.
Ja, hoe onderscheidt onze klant zich weer voor zijn klanten? Dan
ja.
Eigenlijk hem iets minder cryptisch. Hè? Klant, ja. Klant.
Ja, en dan uiteindelijk heb je dus dat eerste gesprek gehad. En van daaruit gaan we dan kijken, heb ik de klant goed begrepen?
Ja.
Dat doen wij vaak met een designstudie. Dat wil zeggen dat wij even kort iets laten zien van hoe wij de stijl voor ogen hebben.
Ja, dus dan ontwerp je gewoon een aantal elementen die
precies
kunnen dan nog wel veranderen. Maar
ja,
om
dit
even
is nog
te checken,
niet inhoudelijk.
Maak je dan 1 zo'n designstudie of 20?
Wij maken er eentje, omdat wij gaan ervan uit dat wij dit ons beste advies is.
Ja.
En is dat niet zo, dan gaan wij daar van daaruit, hebben we een spreekboek, zeg maar. Van ja, hier kunnen we deze kant nog op gaan, of hier kunnen we deze kant. Maar dan heeft de klant al iets voor ogen.
Ja, want een vertrekpunt creëren we eigenlijk van oké.
Precies.
Zonder
precies
dat we in 1 keer een heel design opleveren en dan.
Ja. Want wij zijn heel visueel ingesteld. Maar dat kun je natuurlijk niet altijd verwachten van de klant.
Nee.
Dus nou ja, dan hebben we die designstudie. En van daaruit gaan we dan, als die goedgekeurd is, gaan we pagina's creëren. En deze pagina's zullen dan de basis gaan vormen voor de website. En onderling houden we natuurlijk steeds contact of daar nog wat aanpassingen in kunnen gedaan worden of dergelijke. En dan pas begint het daadwerkelijke bouwen van de website.
Ja, dus het denkwerk begint eigenlijk. Eerst wordt de website helemaal uitgedacht. En pas op het moment dat wij en de klant daar enthousiast over zijn. En denken van oké, nou, dit moeten we echt gaan bouwen. Want beter dan dit gaat het niet worden.
Ja, precies.
Dan gaan we echt ontwikkelen.
Ja, de klant zal er dus altijd bovenop zitten. En dat is wel het prettige, denk ik.
Oké, top. Hey, en wat is voor jou als designer je grootste nachtmerrie? Dus waar schrik je 's nachts van wakker en denk, nou, dat nooit in mijn UX-design
Het wordt vaak heel erg onderschat, maar kleurblindheid, dat komt toch nog wel heel erg veel voor. En als ik dan nog...
Heb je daar een percentage van? Ik heb wel eens begrepen dat, misschien dat ik nu iets heel raars zeg, maar volgens mij klopt dit wat ik nu ga zeggen, maar Google het gerust als je me niet gelooft, want ik weet het niet 100% zeker, maar volgens mij is 1 op de 10 mannen kleurenblind. Dus stel je, wij zijn hier, laat maar zeggen, met z'n 30. Dus dat betekent dat hier op de werkvloer 3 mensen zijn die kleurenblind zijn.
Ja,
dat is best wel fors.
Dat is
tenminste,
fors.
We zijn niet met alleen maar mannen natuurlijk, maar het schijnt dat het bij mannen vaker voorkomt dan bij vrouwen, heb ik me laten vertellen.
Oké, ja, ik weet het helaas niet in cijfers inderdaad. Dat durf ik ook niet vast te leggen. Alleen, ik weet wel dat het een heel hoog percentage is inderdaad. En dat schrik je van, ja. En dan zie je toch nog geregeld dat er hele kleine kleurverschillen gebruikt worden in websites.
Ja, en die functionele kleurverschillen dus inderdaad.
Ja. Als je een groene knop gebruikt boven een blauwe achtergrond, ja, dan kan dat voor die mensen te minimaal verschil opleveren.
Ik kan me ook voorstellen dat die combinatie met groen en blauw, dat niet heel lekker werkt. Maar dat is misschien Ligt ook een beetje aan de tint misschien.
Ja, ja, het is heel erg... En tegenwoordig is het wel voor de heldere kleuren. En ja. Mag wel voor het veel meer dan vroeger.
Ja.
Ja.
Trend.
Ja.
Hey, ik noem een aantal woorden en dan is het spelletje dat jij de eerste gedachten benoemt die bij je opkomen. Dus mobile first, webdesign.
Ja, heel erg afhankelijk, vind ik. Okay. Het wordt heel erg snel gezegd, ja, doen. Nou, ja. Dat zeg ik niet. Want het heeft gewoon heel erg afhankelijk van wat het bedrijf doet of is.
Waar je doelgroep zich bevindt.
Ja, precies. Er zijn nog veel te veel bedrijven die waarbij dat niet haalbaar is.
Nee.
Als jij wil gaan kijken voor een hypotheek of dergelijke, ja, dan kun je wel heel even snel op je telefoon kijken, maar het echte uitzoekwerk zit toch op de computer.
Ja.
Dus.
Dat betekent dat dan ook dat je niet per definitie vanuit in Google Analytics kan je natuurlijk zien, hè, hoeveel mobiel websiteverkeer heb je en hoeveel desktopverkeer. Dus stel je voor een website over hypotheken. Goed ja. Voorbeeld, denk ik. Mobiele traffic is 60% versus 40% op desktop.
Ja.
Dan zou jij zeggen van maak alsnog een website voor de desktop. Of is dat ook weer afhankelijk voor type hypotheek, type klant?
Ja, het heeft misschien zelfs wel per pagina is het misschien wel verschillend.
Ja,
ja, ja, dus het is eigenlijk, dat is weer het aftasten met de klant samen van wat doen we goed aan.
Ja, en soms moet je misschien ook gewoon allebei designen.
Ja, ja. Zeker.
Ja. Oké, okay, prototype?
Ja, wij maken ook altijd een prototype. Waardoor je dus eigenlijk snel even door de pagina's heen kan kijken.
Voordat die gebouwd is nog. Dus
voordat die gebouwd is.
Concept werk je dan visueel uit en dan.
Precies. Het is afhankelijk van de grootte van de website of je er echt doorheen moet kunnen klikken. Want je kan er heel veel tijd in investeren.
Ja.
Maar als het dan al die slag niet geslagen wordt,
nee.
Dan.
Als het geen toegevoegde waarde heeft.
Precies. Dan is het misschien jammer van de tijd. En je wilt ook niet onnodige tijd van de klant afsnoepen.
Nee.
Dat is. Ik denk dat bij de grotere websites van meer belang heeft.
Ja.
Ja.
Oké. Okay. En storytelling? De term storytelling?
Ja, als we het dan over conversie hebben, dan denk ik dat storytelling ook wel een heel belangrijk onderdeel is.
Oké. Okay.
En dat heeft er dus, we hebben het straks al een beetje, heb ik het er al over gehad, die wie, wat, waarom vraag.
Ja.
Dat is een vorm van storytelling. Hoe ga jij door die website heen? Waar word je op gefocust en waar wil je de klant naartoe wijzen?
Ja.
Want een klant kan uiteindelijk maar een enkeling aan richtingen uitgaan. Als je te veel mogelijkheden gaat geven, als je te veel stories gaat maken, zeg maar, te veel verhalen,
ja, dan
wordt het ingewikkeld voor de klant.
Ja.
En wanneer het ingewikkeld wordt voor de klant, is het nog makkelijker om weg te gaan.
Ja, ja, hoe meer drempels een klant over moet om tot een bepaald doel te komen, hoe makkelijker mensen natuurlijk ook weer weggaan.
Ja, en daarom is het van belang om met de klant samen een richting af te spreken.
Ja.
En van daaruit daar naartoe te werken en rustig aan op te bouwen. En als.
Dus daar denk je ook in mee. We hebben ook natuurlijk collega's die ontwikkelen content of schrijven, doen copywriting.
Ja.
Dus eigenlijk een twee. En jou natuurlijk om die tekst ook op de juiste manier.
Ja.
Visueel weer te geven en de visuele hiërarchie, zoals je dat mooi noemt, ook uit te laten gaan naar de teksten die het belangrijkst zijn voor de lezer of voor de klant van de klant.
Ja, precies.
Ja.
Precies.
Cool. Divi.
Ja, dat is. Daar werk ik sinds dat ik hier werkzaam ben, ben ik daarmee gaan werken.
Ja.
En ik moet zeggen, ik vind het een hele grote uitdaging om daarbinnen toch. Kun je daar heel veel dingen mee bereiken. Want het is dus een page builder. Dus het klinkt heel simpel, alsof wij zomaar even een templateje in elkaar zetten.
Ja.
Maar er zitten toch wel wat haken en ogen aan. Omdat de klant toch ja, vaak net zo'n hoog resultaat wil behalen als een maatwerkwebsite.
Ja. En wij zoeken natuurlijk ook gewoon de grenzen op. Van
wij zoeken
ja,
we zeker
willen
de grenzen
het maximale
op.
Eruit halen. Ja. Iedere
en dat vind ik wel het mooie hieraan. Ja. Is dat je zit met. Je moet het op een andere manier denken. En toch wil je dat niveau halen ja. van een maatwerkwebsite. Ik ben altijd wel op zoek naar uitdagingen. Dus dit vind ik wel, ja, wel een leuk initiatief. En ik moet zeggen, als ik de reacties hoor.
Ja, het is dan, natuurlijk ook een. Ja, het is echt een mooi product. Leuk, kunnen, het is niet. Ja, voor in bepaalde situaties gewoon echt niet te zien dat het met een bepaald thema. Ja. Dus ze zien er soms helemaal anders uit. Dus zeg wel, het is ook de reden waarom wij werken met Divi is natuurlijk omdat we kunnen er zoveel mee.
Ja.
De ene website lijkt totaal niet op de andere. En we kunnen het visueel gezien nog steeds op een dusdanig hoog niveau krijgen dat we. Ja, echt het verhaal van de wie, wat, waarom van de klant duidelijk naar voren kunnen brengen. Maar ook de gebruikers goed ja. mee kunnen nemen. Dus het hele UX-design waar we het hele aflevering al over hebben. Dat kan je nog steeds heel duidelijk naar voren laten komen. In tegenstelling tot heel veel standaard templates waar je weinig in kan aanpassen. Dus dat is eigenlijk de reden waarom wij eigenlijk alleen maar Divi bouwen. Als we echt van een standaard format gebruik maken.
En ik denk dat het dadelijk nog misschien. Dat niveau van maatwerk naar Divi. Ik denk dat de percentages daar steeds meer gaan groeien bij Divi. Want de kansen ja. zijn zo eindeloos.
Ja, het
dat
is
we
echt
bijna natuurlijk. Geen maatwerk meer nodig hebben.
Nee, nou ja, inderdaad.
Oplossingen, dat zal ik zeker niet zeggen.
Nee.
Maar je zou bijna met een Divi al vooruit kunnen. Ja, voor alle.
Ja, inderdaad, in het basisniveau wel. Op het moment dat je natuurlijk steeds specifiekere.
Ja.
eisen hebt en ook qua snelheid bepaalde behoeftes hebt of qua beveiliging bepaalde behoeftes hebt of qua koppelingen die geschreven ja. moeten worden dan
maar ook een samenwerking snel. Is mogelijk
ja ja
dus
inderdaad
ook dat, ja. ja
cool nou ja genoeg om over na te denken in ieder geval na deze aflevering dankjewel Yvonne leuk dat je er was
en ja,
voor de luisteraars en voor de kijkers vergeet niet te abonneren op ons YouTube kanaal duimpje omhoog en tot volgende week.